Voor vanavond willen we graag iets lezen, eerst uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, en daarna uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Eerst Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, de Heer Jezus, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover Hebreeën 2 en dan nu het laatste Bijbelboek, Openbaring hoofdstuk 19. Openbaring 19, vers 19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. De ruiter op het witte paard. En tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die zijn beeld aanbaden, levend werden ze beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Dan hoofdstuk 20. Vers 10. Einde van vers 9. Er kwam vuur uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. Dat las ik net met u, hoofdstuk 19, vers 20. Nu dus de duivel erbij. Waar ook het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Dan verderop vers 14. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het is al gezegd dat het onderwerp negatief is, in de zin dat het gaat over de hel en over de poel des vuurs. En dat zijn nu niet bepaald onderwerpen waarvan je denkt, hè, daar mag ik gelukkig een hele avond over praten. Echt niet. Ik heb mezelf onder handen genomen en de vraag is dat, hoeveel tijd geef je jezelf om over dit onderwerp te praten? Toch is het belangrijk. En er is ook heel veel onkunde over. Er zijn twee begrippen die in het Nieuwe Testament voorkomen, die altijd door elkaar heen worden geklutseld. Dat is het begrip dodenrijk en het begrip hel. Je moet je dus toch een aantal dingen, als het ware, je moet een aantal dingen oppakken. Als een gelovige sterft vandaag de dag, dan gaat hij of zij, wat zijn ziel en zijn geest betreft, lichaam wordt begraven. Stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren. Dat lichaam wordt hier op aarde gezaaid. Het is een zaaien in oneer. Het is een proces als van een zaadkorrel. Dat leg je op de akker. Daarom wordt een begraafplaats ook wel eens de dodenakker genoemd. Er wordt gezaaid. Maar de geest en de ziel van een gelovige gaan naar het paradijs. Heden, zei de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis, zult u met mij in het paradijs zijn. Paulus schrijft over de derde hemel, waar onuitsprekelijke woorden gehoord worden. En hij noemt dat het paradijs. Diezelfde Paulus schrijft in Filippenzen 1, dat ontbonden en met Christus zijn verreweg het beste is. De gelovigen die ontslapen, gaan naar de Heer. Dat mag je rustig zeggen. Je mag ook zeggen dat gelovigen die ontslapen naar de hemel gaan, de derde hemel. Je mag ook zeggen dat gelovigen die ontslapen naar de schoot van Abraham gaan. Komt niet zo vaak voor die uitdrukking, maar in de Bijbel vind je dat in Lucas 16, waar de Heer Jezus spreekt over de arme Lazarus en die rijke man. Die rijke man sterft, wordt begraven en slaat zijn ogen op in het dodenrijk. En Lazarus in de schoot van Abraham. En daar staat bij dat hij vertroost wordt. Wie zegt dat? Nou, de leraar ter gerechtigheid, onze Heer Jezus zelf. Niemand kan het beter weten dan hij. En hij zegt dat daar een plaats is waar troost gevonden wordt, waar onuitsprekelijke woorden gehoord worden, waar het veruit het beste is, beter dan elke plek hier, en waar ontbonden, maar met Christus zijn, een prachtige situatie geeft. Is dat ook het dodenrijk? Nou, daar zijn de discussies dan lang niet over verstomd. Sommigen zeggen dat het dodenrijk twee delen heeft, niet twee appartementen, maar dan denk je wel een fletje, maar twee stukken heeft. Het ene stuk is dan, laat ik maar zeggen, dat mooie, dat positieve stuk, waar de Heer Jezus is, en dat andere stuk zou dan het vreselijke stuk zijn. Dat er twee delen zijn, dat is helder, want de Heer Jezus zelf, nog een keer, hè, Lucas 16, onthoud en vat het, Lucas 16 vertelt dat er een onoverbrugbare kloof is tussen de ene afdeling en de andere afdeling. En die van hier naar ons zouden willen komen, zegt de Heer Jezus, ja, hij laat Abraham spreken, maar de Heer Jezus zelf spreekt, dat die wilde komen van de ene naar de andere afdeling niet kunnen en omgekeerd ook niet. Die rijke man slaat zijn ogen op in een plaats van pijn. Ik geloof niet dat het een gelijkenis is, want bij een gelijkenis heeft de Heer Jezus nooit een naam gegeven. Hier wel, Lazarus. De Heer Jezus vertelt dat er onmogelijk een overstap kan worden gemaakt van de ene naar de andere afdeling. Abraham, schoot van Abraham. Vertroosting voor Lazarus. Pijn in deze vlam voor die rijke man. Dat is de situatie. Maar dat is niet de hel. Alhoewel je zou zeggen, dat is ongeveer hetzelfde. Dat moet ongeveer hetzelfde zijn als hel. Die rijke man lijdt nog steeds pijn in die vlam. Betekent dat dat het letterlijk een vlam is, een soort vuur is waar je bevindt? Nou, de worm sterft niet en het vuur wordt niet uitgeblust, zegt de Heer Jezus in Markus 9 bijvoorbeeld, van diezelfde plek. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Met andere woorden, het is niet iets dat weer overgaat, waar je een keer weer afkomt. Als je lang genoeg zit of zo, dat je er dan toch weer uitkomt. Nee. Vuur is in de Bijbel ook beproevend oordeel van God. En ik denk dat het dat altijd is in de Bijbel. God is een verterend vuur. Beproeving. Oordeel van God. En die mensen die er zijn, die hebben gigantische wroeging. Had ik maar, was ik maar. En dat blijft. Ik weet niet of je ooit in je leven wroeging hebt gehad om iets wat je deed, of wat je misschien niet deed, had moeten doen, maar niet deed. Dan blijft ook dat knagende, dat vreselijke over van had ik maar of was ik maar. Nu, dat is het dodenrijk. Aan de ene kant, de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, leven, genieten, worden vertroost, horen, krijgen onderwijs van de bovenste plank, woorden die nog nooit gehoord zijn, ontbonden en met Christus zijn, verreweg het beste, en de andere kant, pijn, wroeging, had ik maar, was ik maar. Die tweedeling is heel duidelijk in de Bijbel. Toch is dat niet hetzelfde als hel. Voor het woord dodenrijk wordt in het Nieuwe Testament het Griekse woord hades gebruikt. Hades. Voor hel wordt het Griekse woord gehenna gebruikt. Er zijn dus twee verschillende woorden. Hades, gehenna. Sommigen zeggen dat Gehenna komt van Hinnom, van het dal Hinnom, waar kinderen in de dood werden gejaagd. Nou, dat zou kunnen, maar in elk geval, dat maakt voor de taal wel wat uit. En voor mensen die taal lief hebben, maakt het ook wat uit. Maar feitelijk doet het er niet zoveel toe. Dodenrijk en hel. Twee verschillende gebieden. Want de dood en het dodenrijk worden uiteindelijk, dus ook het dodenrijk, de dood en het dodenrijk worden uiteindelijk in die poel van vuur geworpen. En dat is Gehenna, dat is de hel. Poel van vuur, tweede dood. Vandaag wil de duivel ons laten geloven dat de hel niet bestaat en dat God zo goed is en zo genadig is dat hij alle mensen wel in de hemel sluist. Hij laat je echt door, hij is een goede grootvader, hij doet het. Hij matst je wel. Zeker mensen uit Veenendaal met vrome gezichten. Ja, die hebben altijd een streepje voor. Maar die mensen die hier kniffelen, die komen niet uit Veenendaal. Dan kun je gelijk zien dat ze niet uit deze streek komen. Lieve mensen, er is beslist geen verschil bij God. En God wil niet dat er één van jullie verloren gaat. God wil niet dat er één van jullie in de hel komt. Die hel die is bereid voor de duivel en voor zijn engelen. Zegt de Bijbel, niet voor mensen. En nu kun je zeggen, omdat die voor de duivel en voor die engelen bereid is, zullen er ook geen mensen komen, dat staat nergens. Want het beest is wel te degen een mens. En de valse profeet is wel te degen een mens. En die worden als eersten geworpen in de hel. Dus er komen ook mensen. Het beest, dat is een politiek leider die in Europa furore maakt. Die geweldige macht heeft. Die zich laat verheerlijken alsof die God zelf is. Die voor zichzelf een beeld laat maken in Jeruzalem. Dat is een mens die zich verheft en laat zien dat hij God is. Hij komt daar. En die valse profeet, de antichrist, is ook een mens. Dus als u zegt, er komen geen mensen. Nee, de hel is niet voor mensen bedoeld. Maar er komen wel mensen. Want de Bijbel zegt dat er in elk geval twee mensen komen. Twee hebben we. En de duivel zelf, ja, nou ja, daarvan kun je zeggen. Voor hem was het ook bereid. Dus het was voor de duivel en voor die engelen. Dus dat die er komt, dat is helder. En alle mensen die zich door de duivel laten leiden en niet tot inkeer komen, komen daar ook. En Paulus noemt dat een geweldige opdracht voor zichzelf. Wij dan wetende de schrik des Heren, we overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Met andere woorden, als je nu weet dat zonder dat je iets doet, je uiteindelijk daar terechtkomt, Dan wordt het toch tijd dat we elkaar waarschuwen. Iemand die bij Henny, mijn vrouw, haar ouders gewerkt heeft vroeger, was heel erg ziek. Zijn vrouw had er ook gewerkt, we kennen ze al jaren. Hij had kanker en nog steeds niet tot bekering gekomen. Wel vaak wat gehoord, weet je wel, maar nooit. Ik zei tegen Henny, we moeten er naartoe. Wij er naartoe. Bellen aan. Hij lag een bed, in een bed, in een kamer. En zijn vrouw komt bij de deur en waag het niet om met te praten over dat geloof. Weet je wel, bam. Het was alsof gelijk de waarschuwing geuit werd. Spreek niet over het geloof, ga niet over het sterven praten, want hij weet niet eens dat hij zo ziek is. En Fen, we kregen nog meer waarschuwing. Het uiteindelijke liedje was dat we geen poot konden verzetten en geen woord konden uitbrengen. Nul. Je ging daar naartoe om iemand te waarschuwen en het lukte niet. Ik voelde me klein, ik voelde me eigenlijk een beetje mislukt. Ik ga er naartoe om mijn man te vertellen dat hij zich moet bekeren. Nog één keer en ik krijg geen voet aan de grond, niks. Gebeden. 2 dagen later, 3 dagen later, ik weet niet meer precies of het nou 2 of 3, maar korte tijd later, 's morgens in onze stille tijd, wij moeten opnieuw gaan. En dat was een uur rijden per auto, we gaan. Bellen aan. Weer hetzelfde belletje. Zelfde deur, hetzelfde adres. Dochter deed open. En ik zie moeder onder een enorme droogkap zitten. En het eerste wat ik zag en zei, die zit vast. Die kan geen kant meer op. Echt waar. Je kunt het raar vinden. Het is natuurlijk letterlijk zo met zo'n ding op. Weet je, met die toestanden, die toeters en die bellen. En thuis, het was niet zo'n modern ding, een beetje groot nog van vroeger. Jacob ligt daar. Ik zeg, Jacob, ik wil graag met je praten. Je kent mijn rijstijl, we hebben bij hem in de straat gewoond. En als een auto vroeger 150 wilde, dan reed hij dat ook. Ik scheurde, maar ja, toen mocht het nog. Ik zeg, je kent mijn rijstijl. Als ik nu de straat uitrij, hier de straat uitrij, en ik ga rechtsaf, noemde daar een paar gewoon dingen die daar lagen, ik heb daar gewoond. En er zit een enorm gat in de weg. Wat zou je dan tegen mij zeggen? Nou, ik zou zeggen, zei hij, daartoe ook, kijk uit van, als jij de bocht omgaat, letterlijk hè, als jij de bocht omgaat, dan zit er een gat in de weg. Dan komen janken van blijdschap. Ik zei, Jacob, als jij de bocht omgaat, dan zit er een gat. Hij heeft zich bekeerd. Op het laatste moment. Wil je dat ik bid? Wil je dat ik iets voorlees? Ja, we hebben gebeden, we mochten iets lezen. Prachtig. Maar waar het nu om gaat is, als je nu weet dat er voor die mensen om je heen een gat zit, als zij de bocht omgaan. Misschien bent u het niet gewend, maar in Groningen is sterven ook de bocht omgaan. Dat is een soort platte uitdrukking voor, ja, dat is het zover. Ja, het hoekje om, ja, misschien het hoekje om, ja precies. Nou ja, goed, dat komt ook hiervoor, dus hetzelfde eigenlijk. Maar als je dat nu weet, dat er werkelijk een catastrofe dreigt voor mensen die de Heer Jezus niet kennen, wat ga je dan zeggen? Zeg je dan dat de prijzenoorlog bij de supers nog steeds doorgaat? Dat Albert Heijn weer 1000 producten verlaagd heeft? Is dat nog weer je verhaal? Ik zeg het niet raar, maar ik wil het gewoon eerlijk hebben. Wij dan weten de schrik des Heren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Als je de Heer Jezus niet kent, als je heilt, als je verlost het, als je niet weet wat er met jou gebeurt, als je vanavond zou moeten sterven. Moet ik dan zeggen, nou, er is koffie straks. Gezellig hoor, daar koffie drinken. Ja, heel aardig. Schiet je daar maar mee op? Of zou ik moeten zeggen, je moet nu vanavond met je schuld tot God gaan en tegen de Heere God gaan zeggen, Heere God, ik heb gezondigd. Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het verprutst. Ik ben een zondaar. Ik kan niet eens anders dan zondigen. En God laat weten, ook door deze prediking, maar ook door de ontmoeting, door de gesprekken, er is een mogelijkheid om aan dat gat te ontkomen, om aan die kuil te ontkomen. En die angst voor de dood, waardoor je eigenlijk geknecht bent en waardoor je helemaal vastzit en waardoor je je hele leven lang depressief kunt zijn, die angst voor de dood is weg voor wie gelooft in de Heer Jezus die juist voor dit soort mensen naar aarde kwam. Jij kunt nooit bij God komen, maar God kwam bij jou. Je kunt nooit in de hemel komen, God kwam hier. Hij wilde jou opzoeken, hij wilde jou niet verloren laten gaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. U kent die tekst, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Je mag geloven, de Heer Jezus is naar hier gekomen en hij is op Goede Vrijdag aan het kruis gaan hangen voor jouw schuld, voor jouw verkeerdheid en voor jouw overtredingen, om jou gelukkig te maken. En het wordt tijd dat je een keer zegt, dank u wel Heer Jezus, dat deed u voor mij. Ja, dat is moeilijk. De theorie wil heel goed, maar als je een beetje orthodox bent, zeg je, ja, Jezus is de enige weg naar de hemel. Nou, dat is precies hetzelfde als je het ANWB-boek pakt. Nou ja, de A1 gaat van Apeldoorn uiteindelijk in Amsterdam. Nou, jij weet het niet, maar je weet het gewoon, je hebt dat gewoon, je hebt die kaart gewoon, en je denkt, zo gaat dat nu eenmaal. En zo kun je wel zeggen, vanuit de theologie, vanuit de theorie, Jezus is de weg naar de hemel, zonder dat je daar zelf wandelt. Er moet een moment komen dat je de Heer Jezus zelf leert kennen als je heiligt en als je verlosser. En misschien moet het wel deze week. Misschien moet het juist deze week. Nu we weer terugdenken aan het kruis van de Heer Jezus. Gelukkig. En we weer denken aan dat lijden door hem volbracht. Gelukkig. Uiteindelijk mag je zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij hebt willen doen. Want hij wil niet dat jij verloren gaat. En God wil niet dat er één verloren gaat. En met alle respect voor theologie en voor allerlei constructies, God wil niet dat er één van jullie verloren gaat. Je mag allemaal komen. En als dat niet gebeurd is, dan moet dat vanavond. Ja, waarom moet dat? Nou ja, niet voor mij en niet voor onze club, want we hebben helemaal geen ledenadministratie. Maar voor jezelf, voor je eigen ziel. Je moet zelf heel helder hebben dat je de Heer Jezus kent. Vanaf dat moment is de angst voor de dood weg. Waarom? Omdat de Heer Jezus voor jou stierf. En hou dat goed vast, dat was al iets wat we de vorige keer ook al hadden. Weet je wel, de tweede dood. De Heer Jezus is voor jou gestorven. En God ziet je op het moment dat je gaat geloven in hem. Op het moment dat je dat werk van de Heer Jezus naar je toe haalt. God ziet je alsof jij met Christus gekruisigd bent. En met Christus gestorven bent. Daarom heeft de tweede dood over jou geen macht. Want je bent al gestorven. Toen hij daar stierf aan het kruis van Golgotha. En laat de Goede Vrijdagavond maar eens een gedenkavond worden. Laat het maar eens een moment worden van, Heer Jezus, daar ben ik met u gestorven. U aan het kruis, ik aan het kruis. U stierf, ik stierf. De tweede dood heeft geen macht meer over mij. De poel des vuurs heeft geen zeggingskracht meer. Niets meer. Daar is de Heer Jezus in mijn plaats gestorven. Daar heeft hij het werk volbracht. En omdat ik met hem gekruisigd ben en met hem gestorven ben, is de tweede dood, de poel des vuurs, de hel, geen optie meer. En nu ben ik vrij, voor eeuwig vrij. En nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Het is weg. Er is geen angst voor de dood meer. Als u wel angst voor de dood hebt, komt dat omdat u weer naar uzelf kijkt. Ja, ik heb het eigenlijk niet zo goed gedaan. Na mijn bekering heb ik weer een keer gezondigd. Nou, één keer maar. Of misschien toch vaker. Maar je begint weer over jezelf te piekeren. En je kijkt weer naar je eigen leven. En je komt weer tot de conclusie dat het weer niet goed ging. Dat er weer allerlei dingen zijn die niet goed waren. Maar de Heere wil duidelijk maken dat jij en ik, die geloven in de Heer Jezus, geen angst voor de dood meer hoeven te hebben. Want de Heer Jezus heeft daar op dat kruis alles in orde gemaakt. Jij en ik zijn dus niet bang voor de hel. We zouden wel allemaal nog kunnen sterven, in theorie. Ik hoop het niet, ik hoop dat we allemaal naar de Heer gaan. Ja, ze hebben hier een hele batterij lampen hier neergehangen, maar die houden ons niet tegen als we naar de Heer gaan. Misschien gaan ze wel aan als de Heer Jezus zegt, kom, gaan eens al die lampen aan. Het zal een wonder gebeuren, maar we gaan naar hem. Ik maak er geen grapje van. Ik wil zo graag duidelijk maken dat wij die hier nu op aarde zijn, die in deze zaal zitten, misschien vanavond nog naar de Heer Jezus gaan. Dat kan. Hij kan zeggen, komen jullie met z'n allen? We gaan hem tegemoet in de lucht en we zullen door hem thuis gehaald worden. Ja, dat zouden we het liefste willen, ik ook. Dat lijkt mij de mooiste optie. Een goede kennis van ons is het heel moeilijk op dit moment, het ziekenhuis in Arnhem. Gaat helemaal niet goed. Misschien sterven, morgen, overmorgen. Voor hij ging, heb ik met hem gebeden en met hem gesproken. Mijn tijden zijn in uw hand. Ik weet niet hoe het gaat. Maar dat is niet leuk, dat is niet fijn. Dat is voor de familie heel moeilijk. Dat is voor de omgeving moeilijk. Dat is voor de kinderen, voor de kleinkinderen moeilijk. Het is aan alle kanten moeilijk. Sterven is ontkleed worden. Dat willen we eigenlijk niet. We willen graag overkleed worden. We willen graag naar de Heer gaan. Maar stel dat dat sterven toch nog moet. Stel dat u vandaag of morgen zou moeten sterven. En dan? Dan bent u in het paradijs. Ontbonden en met Christus. Verreweg het beste. Blijf ik daar dan? Mis ik de boot voor straks? Mis ik de opname van straks? Nee. Luister naar de Bijbel. Als de Heer Jezus komt om ons allemaal te halen, worden de doden en Christus eerst opstaan. Ineens loopt het paradijs lopen. Is het paradijs leeg? Het is helemaal leeg. Ze zijn allemaal weg. De doden en de Christus zullen eerst opstaan. Wij, de levenden, die op dat moment op aarde zijn, worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik. En we gaan samen met de doden en de Christus de Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen we altijd met de Heer zijn. Het leven op aarde gaat door. Het gaat gewoon door. En de mensen die bedenken een list waarom we allemaal weg zijn. Nou, daar zullen ze best een leugentje voor bedenken. Maar die mensen die in het dodenrijk zijn, die rijke man bijvoorbeeld, en al die anderen die ook niet geloofden, die zijn er nog steeds. Die overige doden worden niet weer levend. Tot het moment er is dat de eindzitting van Gods rechtbank plaatsvindt, grote witte troon, en dan zullen de doden voor de Heer Jezus staan. Dan. En als dan blijkt dat ze niet in het boek des levens van het lam staan geschreven, dan worden zij op grond van wat in de boeken staat veroordeeld en de tweede dood is voor hen. Gehenna, hel. En hel is vreselijk. Ik heb voor mezelf vandaag en gisteren en ook vanavond nog zittend op de stoel nog een keer weer gelezen Galaten 5. Het verschil tussen de werking van het vlees en de werking van de geest. Misschien wil je het even opzoeken. Dan kun je ongeveer zeggen aan de buurman wat de hel is. Het is niet zo leuk. Maar het is wel belangrijk, denk ik. Vers 19 van Galaten 5. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen, dergelijke. Wat is het kenmerk van de hel? Nou, ik wil niet zeggen dat alles daar is. Want brasserijen, dan zou je zeggen, nou, dan is er ook nog een flinke tapkast daar. Dan moet er nog wat. Ja, dat zingen de mensen ook, hè? Maar stel je eens voor dat er veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd. Dat dit soort dingen daar zijn. Maar ik ga nu eerst vertellen wat er in de hemel zal zijn. En dat staat ook in Galaten 5, de vrucht van de geest, vers 22, is blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is kenmerken voor de hemel. Knarsetanden is kenmerkend voor de hel of voor het dodenrijk. De vrucht van de geest, denkt u daar maar aan, is kenmerkend voor de hemel. In de hel is geen blijdschap. In de hel is geen liefde. In de hel is geen goedheid. In de hel is geen welwillendheid. In de hel is geen langmoedigheid. In de hel is alleen maar nijd, tweedracht, twist, afgunst, nijd. De bijzondere kenmerken van de hemel zijn: God is er. En in de hel is het afschuwelijke, God is er niet. En dat moet vreselijk zijn. Als God er niet is, is het een hel. En daarom moeten we de mensen vertellen vandaag van de Heer Jezus. Daarom moeten we ze zeggen dat de Heer Jezus de weg is tot God. Daarom wilde God zijn eigen zoon niet sparen, maar hem overgeven, omdat er niemand verloren zou gaan. U hebt het nu. De gelovigen die sterven gaan naar het paradijs. De ongelovigen die sterven gaan naar het dodenrijk. Paradijs loopt, laat ik het dat zo maar zeggen, komt helemaal leeg. Als de Heer Jezus zegt, komen jullie, dan gaan die ook mee. Het dodenrijk wacht nog, zeker nog 1000 jaar. Maar dan komt het grote witte troon, dan gaat ook het dodenrijk leeg. Staan voor de grote witte troon en ze gaan van het dodenrijk naar Gehenna. Dat is het scenario. Afwezigheid van God is het meest afschuwelijke dat denkbaar is. En de Heere God heeft voor jou iets beters bedacht. Hij wilde dat je vrij zou worden voor die angst van de dood. Hij wilde je echt vrijmaken, je echt in zijn eigen hemel brengen. En nu hoop ik dat ik in korte trekken kan overbrengen wat die brief aan de Hebreeën daarover zegt. Die gelovigen uit de Joodse families, die hebben hele moeilijke tijden gehad van vervolging en van onterving en alles wat daarbij hoort. En ze hebben uiteindelijk het geweldige heil in de Heer Jezus leren kennen. En als je de Heer Jezus kent, dan kan de familie je nog wel onterven. Dan kan de hele omgeving nog wel tegen zijn. Dan kan een heel land tegen je zijn. Je kunt misschien wel op de brandstapel terechtkomen. Dat kan, en dat is ook gebeurd in het verleden. Er kan van alles gebeuren, omdat je bij de Heer Jezus hoort. Maar de machten van de duisternis, de machten van de hel, de overwinnaar, is niet de duivel. De Heer Jezus heeft toen hij aan het kruis zijn leven gaf, overwonnen. Toen de duivel dacht dat hij overwon door hem aan het kruis te zien sterven, toen heeft hij de doodsteek gekregen. Hij die aan Satan zelf de doodsteek geven kon. Dat is een lied uit een bundeltje, maar het is een heel belangrijke zin. De Heer Jezus heeft daar op dat kruis van Golgotha, zeg maar Goede Vrijdag, zijn overwinning behaald. En de duivel is overwonnen. En als je gelooft in de Heer Jezus, ben je met hem meer dan een overwinnaar. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig, wie zal veroordelen? Jij bent vrij, voor altijd vrij, altijd gelukkig, altijd prachtig vooruitzicht. En wie ook tegen jou is, je familie of omstandigheid of de regering of de politiek of de hele wereldorde, het kan geen verschil maken. In hem, met hem, overwinnaar. En dat vooruitzicht is schitterend. Want die overwinnaars worden hier aangesproken. En van die overwinnaars worden, weet je, ik zal jullie wat vertellen. Jullie gaan dus niet naar de plaats waar al die vreselijke dingen zijn. Maar jullie gaan naar het heilige der heiligen. Dat is de taal van de Hebreeënbrief, weet je wel. En in plaats van angst voor de dood, angst voor wat er zou komen, angst voor het oordeel van God, zegt de Bijbel van diezelfde brief aan de Hebreeën. Jullie zijn uitgenodigd om in het heilige der heiligen. Dat was het hoogste. Dat was een summum. Weet je wel, dat was een tabernakel. Het heilige van de heiligen. Dat was de meest mooie plek van die tabernakel. Er was later een tempel. Het meest mooie van die tempel was het heilige der heiligen. Daar woonde de Heere God. Daar woonde hij. Daar troonde hij. Daar stond de ark van het verbond. De troon. De genadetroon. Daar werd op de grote verzoendag het bloed gesprengd. Daarvan staat dat de Heer Jezus niet in het met handen gemaakte heiligdom, maar dat hij met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Daar heeft de Heer Jezus zijn bloed gebracht. Verzoening aangericht. En nu zegt de Bijbel in die brief aan de Hebreeën, jij die gelooft, jij hebt een nieuwe en een levende weg, niet een dode weg, ook niet een weg die naar de dood leidt, maar je hebt een nieuwe en een levende weg door het voorhangsel heen. Dat is omdat hij hier op aarde kwam, omdat hij vlees en bloed aannam. Hij is hier mens geweest, hij is hier gekomen. En jij hebt nu een grote priester over het huis van God, die het werk op de grote verzoendag heeft volbracht. De Heer Jezus Christus heeft het werk gedaan. Hij heeft alles in orde gemaakt bij God. En jij hebt een nieuwe en een levende weg tot in het heilige der heiligen. In plaats van angst voor de dood, in plaats van waar kom ik terecht, een zeker weten, een zeker geloven, het het heilige der heiligen, daar waar de Heere God zelf woont, waar zijn troon is, daar zal ik zijn, daar mag ik blijven, daar zal ik tot in eeuwigheid mijn plaats hebben, bij hem. En als je nu bedenkt dat aanstaande vrijdag, ik noem eventjes die vrijdag, de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf, dat hij als de echte, de ware, de enige, hoge priester, ingegaan is in de hemel zelf, met zijn eigen bloed, niet met het bloed van bokken of stieren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd, de Heer Jezus, hij is die nieuwe en die levende weg, en jij en ik worden uitgenodigd om met hem nu naar binnen te gaan. Waar komen we dan terecht? In het heilige der heiligen. Worden we daar veroordeeld? Wel nee, we zouden al lang veroordeeld zijn als we daar niet thuis horen, dan waren we al lang dood neergevallen. Daar hoor ik, daar ben ik, daar is mijn plaats. In het heilige der heiligen. Dat is het contrast in die brief aan de Hebreeën. Dat is een heel bijzonder contrast. Maar jij krijgt nu de keus om daarvoor te danken. Om de Heer Jezus daarvoor te prijzen. En om dus te zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat ik met u naar binnen mag. Niet, hoe loopt het af? Oh Heer, ja, wilt u alsjeblieft ook in het uur van mijn dood mij genadig zijn? Ik noem niet iets spottends, maar ik hoor dat heel vaak. Nu en in het uur van onze dood. Nee, de Heer Jezus zegt, ik ben die echte hoge priester voor je. Ik ben gekomen. Ik ben gekomen om die weg naar God vrij te maken. Die nieuwe en die levende weg. En ik ben in het heilige der heiligen gegaan. Met mijn eigen bloed. En daar heb ik verzoening bewerkt. En nu denk je misschien, ja, als hij nu zelf terug zou komen. Ja, dat hoop ik eigenlijk maar. Dan heb ik eigenlijk wel iemand die het echt voor mezelf deed. Nou, hij komt ook zelf. Hij komt zelf, hij komt jou halen en hij komt jou brengen daar waar hij zelf is. Voor jou dreigt de hel niet meer. Dat is geen optie. De hemel. Nog een keer, als je sterft is het het paradijs, de derde hemel, schoot van Abraham. Als we blijven totdat de Heer komt, dan gaan we hem tegemoet in de lucht en we worden door hem thuis gehaald. Een tijdje terug hebben we, ik weet niet meer waar, maar ook hier in Veenendaal, gepraat over die twee uitdrukkingen die je in Hebreeën 10 en in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tegenkomt. Het woord onderlinge bijeenkomst. Weet je wel, dat is een onderlinge bijeenkomst. Daar werd ik vroeger mee gedreigd, dat moest ik doen. Ik moest naar de samenkomst, want ja, Ven, dat moest. Ook al verstond je geen woord, je ging, je moest. Stok achter de deur. Totdat je ontdekt dat het woord onderlinge bijeenkomst slechts 2 keer voorkomt in de Bijbel. 1 keer in Hebreeën 10, onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, onze bijeenvergadering tot hem. We bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem. Wat is de onderlinge bijeenkomst? Bij hem zijn. Straks komt de Heer Jezus. Hij brengt ons bij hem, onze bijeenvergadering tot hem. Onderlinge bijeenkomst vandaag. Waar 2 of 3 zijn in de naam van de Heer Jezus, daar ben ik in het midden van hen. En zelfs als je alleen bent, mag je zeggen, Heer Jezus, ik wil graag even met u praten. Mag ik even binnenkomen? En hij is er voor je. Het is zo fantastisch dat gelovigen geen angst meer hebben voor God die een verterend vuur is, maar besef hebben dat die God die een verterend vuur is, hun vader is. Mijn God, uw God, mijn vader, uw vader. Heb je het? Besef je alsjeblieft dat de hel geen angst heeft voor je, geen dreiging is voor je? Besef je dat je een schitterend vooruitzicht hebt en dat dit allemaal gekomen is door het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha? Besef je dat je een geweldig genadigd en begenadigd iemand bent omdat je dit soort dingen hebt mogen aannemen? Maar besef je op hetzelfde moment dat het afschuwelijk is dat mensen niet weten waar ze naartoe gaan? En als mensen de Heer Jezus niet kennen als hun heiland, als hun verlosser, dan gaan ze uiteindelijk. Ik weet niet wat er gebeurt hè, op het laatste moment. Dat weet je nooit. Ik heb mensen zien, gelovig zien worden, op het allerlaatste moment. Hele frappante dingen. Echt het allerlaatste moment. Dat kan. Ik weet niet wat er gebeurd is in een loopgraaf. Ik weet niet wat er gebeurd is op het slagveld. Ik weet het niet. Ik ben ook niet de boekhouder. Maar als je nu mensen tegenkomt die geen weet hebben van de Heer Jezus. En die zeggen, ik wil het wel graag. Ja, nou neem het dan aan. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Nou, dan ontstaat de discussie. En jullie kennen die discussies. Misschien zit je er wel middenin. En dan begint er van alles. En er komt geen enkel stukje hoop. Je kunt praten als brugman. Je hebt het idee, ik kom er niet doorheen. Ik heb het vaak meegemaakt. Dat mensen ermee instemden, het ermee eens waren, maar nooit die laatste stap deden van ik geloof in de Heer Jezus. Ik wil geen veroordeling uitspreken, maar ik wil alleen maar zeggen dat mensen die de Heer Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren gaan. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nee, geen tussenweg. Geen vage vuur, ook een list van de duivel. Kan vriezen, kan dooien, nog wat missen op, weet je wel, nog wat diensten doen in de kerk en nog wat kaarsen ontsteken. En nog wat gebed, nou, dan komen ze er wel uit of zo. Niks. Maar de hele vrome die gaan vandaag zeggen, ja, maar de Heer Jezus heeft nog een soort evangelisatiedienst gehouden, hoor. Staat in 1 Petrus 3, vers 20. En heeft dus, toen hij is naar de dodenrijk gegaan, heeft daar nog een evangelie verkondigd. Kijk maar, staat in de Bijbel. 1 Petrus 3, vers 20. Antwoord, nee. Het staat er niet. Ik weet wel dat het moeilijke teksten zijn. En als het er al zou staan, als dat al gebeurd zou zijn, was het alleen maar bedoeld, als u de tekst al letterlijk leest, was het alleen bedoeld voor mensen die in de tijd van Noach ongehoorzaam zijn geweest. En was het helemaal niet voor uw buurman, die later stierf. Dus als het er al stond, dan was het alleen maar voor mensen die in die tijd van Noach geleefd hebben. Maar het staat er niet. Want Noach is in de geest van Christus heen gegaan toen. Hij heeft gepredikt, geloven, neem het aan, kom in die ark. En nu zijn ze in het dodenrijk. Nog steeds. Ze zijn ongehoorzaam geweest, dat staat er. Er is in de hel geen evangelisatiedienst geweest. Je zou zeggen, dat moest eigenlijk waar zijn. Nog een keer, de Heer Jezus. Wat zei de Heer Jezus? Stuur dan Lazarus, een klein beetje water. Stuur dan Lazarus naar mijn broers, dat ze niet komen waar ik ben. U hoort het hem zeggen? Nee, kan niet. Helemaal niet, wacht maar tot de eerstvolgende evangelisatiedienst in de dodenrijk. Dan moet je je maar bekeren. Staat dat er? Nee, natuurlijk staat dat er niet. Het is heldere taal. Hele heldere taal. En vandaag moeten we heel helder zijn en zeggen, er is een geweldig stuk vooruitzicht, er is een huis van de Vader voor de gelovigen die nu de Heer Jezus kennen. Er is een hemel met de troon van God en we mogen naar binnen gaan. Angst voor de dood is er niet meer. Angst voor de hel is er niet. Eeuwig leven. En dat is omdat de Heer Jezus daar aan het kruis zijn leven heeft gegeven. En mensen die hem niet kennen, gaan verloren. Wat moet je doen om in de hel te komen? Antwoord, niks. Gewoon doorgaan. Sorry hoor, dat ik het heel raar zeg. Een beetje te cru misschien. Een beetje te bot. Wat moet je doen om in de hemel te komen? Geloof in de Heer Jezus. Teksten uit je hoofd leren? Mooi meegenomen, het hoeft niet. Die ene moordenaar aan het kruis die zich bekeerde, heeft geen tijd meer gehad om nog teksten te leren. Maar hij wist wel wie de Heer Jezus was. Dat heeft hij geloofd. Gedenk mijne. Dat mag je doen. Nog een keer, wat moet je doen om in de hemel te komen? Geloven in de Heer Jezus. Moet je dan allemaal gelijk denken over de opname van de gemeente en over de kerk en over de doop? Nee, de Heer Jezus. De onderlinge bijeenkomst, zei een broeder zondagavond tegen mij in een vraag, is de kerk waar doop en avondmaal gevierd wordt, waar het uitleggen van het woord van God gevonden wordt en waar de gemeenschap der heiligen beproefd wordt. U hebt het aardig geformuleerd. Want onderling bijeenkomst is bij mij niet doop en avondmaal. Want ik ken een hele rij mensen die doop en avondmaal nog steeds gestand doen. Formeel. En die nog steeds zeggen dat ze het woord van God uitleggen. En die het nog leuk hebben ook nog met elkaar. Een soort sociale club. Ze drinken gezellig koffie naar de dienst. Maar het zegt op zich niets. De onderlinge bijeenkomst is bij hem zijn. Heb je het? Bij hem zijn. Daar moet je zijn. Lieve broeder, zuster, wees blij in de Heer en zing verheugd. Echt waar, je bent zo gezegend. Als je hier durft te zeggen, op het kruis van Golgotha, Goede Vrijdag, is de Heer Jezus de overwinnaar geworden. En daarom is de hel voor mij echt een gepasseerd station. En als je niet gelooft, is de hel jouw eindpunt. Daar zit je. En als hier zitten die de Heer Jezus nog niet kennen, dan hoop ik dat je nu in de pauze of straks na afloop naar ons gaat, naar wie dan ook, vraag naar je buurvrouw, weet jij de weg naar de hemel? Antwoord ja, de Heer Jezus. We willen bidden, we willen zoeken, we willen de weg van God vragen. We willen ook in jouw leven die zekerheid proberen te brengen. Niet de zekerheid van ons, maar de zekerheid van het woord van God. En we willen zo graag vertellen dat de Heer Jezus de enige optie is. Als je het hebt, ben je gelukkig. Al het gepraat over hel en over hoe kom je daar en hoe kom je er niet, het heeft zo weinig effect. Vreselijke plaats, de hel. En God wil zo graag wonen bij de mensen. En als je in de hel komt, ook als het gaat om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, kan God niet bij jou wonen. Heb je het weer? God is daar niet. En als God er niet is, is de hel compleet. Dus het geweldige, hè, dat de Heer er is en dat de Heer in jou woont, van jouw lichaam zijn tempel heeft gemaakt. Het is super. Het is echt super. De Heer zegene ons. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, we komen bij u in de naam van de Heer Jezus en we danken u voor wie hij is, voor wat hij heeft gedaan. En in deze tijd van lijden, denken aan het kruis, denken aan de route die de Heer Jezus moest gaan, aan de weg die uiteindelijk leidde naar Golgotha, willen we u danken voor uw liefde, dat u ons opzocht, dat u de Heer Jezus hier op aarde liet komen om mensen die verloren waren te brengen. En nu wil ik bidden, of er hier in deze zaal, of misschien later door een cd'tje meeluisteren, niemand zal zijn die zegt, ik laat me niet vinden, ik laat me niet terugbrengen, ik laat me niet zoeken. Ik regel het zelf wel. Ik kan het zelf. We voelen aan dat dat de taal is van een kleutertje van 2 die ook zegt dat hij alles zelf kan. Vader, dank u wel dat u kwam, dat u redde, dat u hielp, dat u droeg, dat u ons zegenen wilt met uw eigen volheid. We danken u en prijzen u. Dank u dat er niemand hier angst voor de hel hoeft te hebben. Maar dat die angst wel reëel is. Er is een hel. Voor de duivel en voor zijn engelen, het beest en de valse profeet. En die duivel, die zijn daar in elk geval. En voor zover ik kan zien, is de rijke man uit de geschiedenis van Lazarus daar ook. Op den duur. Nu al weet hij dat hij niet goed zit. En straks eeuwig verderf. Vader, ik wil bidden dat niemand van ons verloren zal zijn. Ook in onze omgeving, bij onze families, bij onze broers, zussen, de collega's, de mensen die in de straat wonen, buren. Ik wil u bidden of er echt bewogenheid bij ons zal zijn om ze te vertellen, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. O Vader, wilt u zo deze avond gebruiken? Het onderwerp zelf is niet zo optimaal, niet zo optimistisch. Het is zelfs heel negatief. Maar het waarschuwt wel. En we komen terecht bij die ene die de weg ten leven is. Een nieuwe en een levende weg. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En hij is die grote priester over het huis. En we mogen toetreden met een waarachtig hart en volle verzekerdheid van het geloof. En we mogen dichterbij komen. In de troon, bij de troon, in het huis van de Vader. Het kan niet op. Dank u wel voor uw zegen, voor uw zekerheid. We mogen u dat echt zo zeggen in de naam van onze Heer Jezus. Amen.